die men met haken kruisen en met een strop om zijn nek en dat soort dingen.
10 Duitsers, 1 graf.
Maar dat gaat erover, dan ga je die ga je niet herdenken.
Ik reed het langs en ik zag, wat staat er? Maar stond gewoon ME.
Als ze dat per se langs die graven hadden willen lopen, dan hadden ze dat moeten doen om de spuwen.
Wat gebeurt er hier allemaal? En ook het vliegtuigje met het spandoek erachter. Woorden is fout.
Op een dag waarop 2 minuten stilte het meest prominent op de agenda zouden moeten staan, klonk in het Achterhoekse dorp Vorden op 4 mei 2012 opvallend veel lawaai. Zelfs de ME stond klaar voor het geval het helemaal mis zou gaan. Even was Vorden wereldnieuws. Je luistert naar de podcast 10 Duitsers, 1 graf. Een podcast van de Stentor. Het begon met een artikel in de Stentor over hoe een graf met Duitse soldaten voor het eerst formeel zou worden betrokken in de dodenherdenking. Het comité 4 mei Vorden legde uit dat de bedoeling was dat na afloop van de dodenherdenking vrijwillig langs een graf met Duitse soldaten kon worden gewandeld, om deze Duitsers uit de anonimiteit te halen. 10 jaar na dato, een terugblik. Als eerste benaderen we het comité 4 mei Vorden.
Nee, wij voelen hier niet echt veel voor. Ze vinden het te vroeg, ze vinden het te vers. Ook comitéleden zelf die zeggen, ja, ik heb hier nog zo'n nare nasmaak van. En dat wordt eigenlijk steeds erger. Dus ik wil er eigenlijk niks van horen en niks van zien. Dus ja, dat is de boodschap die ik heb.
Waar zit die nasmaak in dan?
Maar waarom zou jij het willen doen? Dat is eigenlijk een vraag die we hebben.
Dat is de vraag die ik mijzelf de afgelopen jaren heel vaak heb gesteld. Waarom zou ik dit willen oprakelen? Het is 10 jaar later. Wie ik ben? Ik ben Juda Bolink. Ik werk als verslaggever voor de Stentor. Als u mij vraagt welke kwestie ik niet snel ga vergeten, dan is het de rel rondom de dodenherdenking in Vorden, waarover ik veel heb geschreven. Waarom ik dit zou willen? Misschien wel omdat ik het gevoel heb dat er destijds weinig ruimte was voor nuance. Te weinig.
Het graf waar het allemaal om gaat ligt aan de oostzijde van de algemene begraafplaats in Vorden. Op een steenworp afstand van hier in de buurt omgekomen Britten en Canadezen. Het graf is bijzonder, omdat de meeste Duitse soldaten naar de Duitse oorlogsbegraafplaats in het Limburgse IJsselstein zijn gebracht.
10 Duitsers, 1 graf. Ja, en ze liggen hier nu, sinds het einde van de oorlog. Ze zijn omgekomen op verschillende plekken in en rondom Vorden, in de nadagen van de oorlog. En ze zijn in eerste instantie daar langs de weg begraven. En op een later moment verplaatst naar deze algemene begraafplaats. En daar zijn ze hier samengelegd in dit graf. En de reden dat zij hier nu nog liggen, dat is omdat de vader van een van de overleden soldaten, dat is Adolf Hielt, die hier ligt, die heeft hier een grafsteen aangekocht. En later heeft het ministerie van Oorlog, dat toen ging zeg maar over de Duitsers die her en der in Nederland lagen begraven, de gemeente Vorden ook nog aangeschreven. Van moeten deze Duitse soldaten nog worden verplaatst naar de centrale begraafplaats in IJsselstein, waar eigenlijk bijna alle Duitse soldaten liggen. Maar vanwege die ene grafsteen die de familie Hielt hier had aangekocht, heeft de gemeente Vorden toen contact gezocht met de familie Hielt. Met de vraag, wat moet hiermee gebeuren? En dat is ergens eind jaren 50 geweest. En de familie heeft toen aangegeven dat ze liever hadden dat zij hier blijven liggen, in dit kameradengraf. En dat is de reden waarom ze hier nu eigenlijk nog steeds vandaag de dag liggen. En dat is bijna nergens anders in Nederland zo gebeurd. Dat maakt dit graf ook zo bijzonder en zo uniek bijna. En dat heeft misschien ook zo kunnen maken dat het zo is gelopen als dat het nu is gelopen.
10 jaar geleden. Hoe kwam in Vorden dat idee naar boven om iets te doen met dat Duitse graf? Dat idee kwam van een inwoner die het opschreef in een brief aan het comité.
En die brief heeft het comité besproken en daar hebben ze 2 jaar over gedaan. En ze hebben daar contact over gehad met de gemeenteraad, met nabestaanden van de geallieerden die hier ook liggen. Ze hebben het besproken met de raad van kerk hier in het dorp. En in 2012 dachten ze, dit gaan we opnemen in het programma van de dodenherdenking. En daar heb ik toen aandacht aan besteed. Op het moment dat het onderdeel werd van het programma, dat was het moment waarop ik er ook een bericht over heb geschreven. En dat was het allereerste artikel over deze later omstreden dodenherdenking in Vorden.
Ja, een artikel waarin je beschreef wat er ging gebeuren en op geen enkel moment iets aanhaalde van een vraag in de zin van, zou dit niet tot hele heftige reacties kunnen leiden?
Nee, die vraag heb ik niet gesteld. En achteraf bezien kun je je afvragen waarom, maar ik heb dat echt nooit, ik heb dat nooit voorzien. Ik heb nooit gedacht dat het zo uit de hand zou lopen. Ik had nooit gedacht dat het tot zoveel rumoer zou leiden, dat er een rechtszaak zou gaan dienen, dat er een vliegtuig boven het dorp zou gaan vliegen met de tekst Vorden is fout. En alle commotie eromheen, ik had dit nooit gedacht.
En hoe kon het dat de bedoelingen van het comité zo'n eigen leven gingen leiden? Het eerste verhaal dat rept over nazi's en herdenken is gepubliceerd door het Katholiek Nieuwsblad. De schrijver ervan is Lodewijk ter Haar, die dan woont in Warnsveld, een dorp naast Vorden. Hij had over de programmawijziging van de dodenherdenking in Vorden gelezen in de Stentor en schreef een reactie.
Is dat even boffen? Dat we niet door de huidige leden van het comité 4 mei Vorden tegen de muur worden gezet als we niet willen meedoen aan het tijdens de dodenherdenking uit de anonimiteit halen van deze moffen.
Nu, 10 jaar later, zegt de man dat hij dit schreef uit verbazing.
Nou, dat stond gewoon droogweg in de Stentor. En ik verbaasde me daarover dat niemand daar vragen bij stelde. Want dat was toch wel iets heel vergaans. Het waren echt Duitse soldaten, nazi-soldaten. Nou, ik verbaasde me daarover dat niemand dat opmerkelijk vond. Hoe zijn jullie eigenlijk aan mijn telefoonnummer gekomen?
Heel eenvoudig, Google.
En op welke naam?
Uw naam.
Lodewijk ter Haar schreef deze reactie niet onder zijn eigen naam, maar onder een pseudoniem. De Stentor plaatste zijn reactie niet. Hij schrijft vervolgens een column voor het Katholiek Nieuwsblad en daarin verwijst hij naar de Stentor.
Ik was nogal verontwaardigd over het Stentorbericht en wilde naar aanleiding daarvan een kritische lezersreactie plaatsen op de website van de krant. Daarin vroeg ik mij af of de weg nu ook vrij is voor de plaatsing van een standbeeld van de Führer op de begraafplaats. Deze reactie werd door de Stentor echter gecensureerd.
U schreef zelfs dat het misschien dan de tijd of u riep de vraag op of er een standbeeld van Hitler op de Vorderse begraafplaats mocht worden geplaatst.
Ja, een klein standbeeldje, heel bescheiden. Het werd een beetje gebagatelliseerd wat er gebeurde.
En toen ging het los. Van een simpele programmawijziging werd een wandeling langs een graf met Duitsers plots voorpagina nieuws. Een rel was geboren.
Rel in Vorden om herdenking SS'ers. Herdenken Duitsers in Vorden stuit op verzet. Vorden kwetst Joden opzettelijk. Gedenken Duitse soldaten valt slecht. Vorden buigt het hoofd voor Adolf van Gottlieb.
Ik zat er heel erg mee, zeg maar, dat ik niet... Ik ben maar één klein radertje in dat hele journalistieke geheel. Maar je hoopt wel, zeg maar, dat je de publieke opinie, dat je die iets mee kan geven, zeg maar, wat klopt. En wat ik elke keer probeerde te beschrijven is van, hallo, die Duitsers die worden daar niet herdacht. Dat is niet de bedoeling. Ze worden betrokken. Het graf wordt betrokken in de herdenking. En daar zit een wezenlijk verschil in. En het is misschien een nuance, maar het is wel een wezenlijke nuance. Ik vond het vreselijk om te lezen dat zij werden uitgemaakt voor moffenherdenkers. En dat de burgemeester
dat er een soort spotprint van hem werd gemaakt in een Hitler-uitvoering. Ja, dat deed wel wat met mij, want ik had het wel het gevoel alsof ik het monster had gecreëerd.
Mikpunt van alle kritiek werd Henk Aalderink, de burgemeester van de gemeente Bronckhorst waar Voorde onder valt. Hij steunde het comité achter de dodenherdenking en zag in de wandeling langs het Duitse graf een gebaar van verzoening en een handreiking naar de volgende generatie. De schrijver van die eerste kritische reactie, Lodewijk ter Haar, richtte zich ook tot de burgemeester.
Want u sprak ook over een moffenherdenkend burgemeestertje.
Ja, dat zou kunnen.
Ja. Ja, u lacht erom, want ik heb ook gesproken met bijvoorbeeld met de vrouw van Henk Aalderink. Want hij leeft natuurlijk niet meer, zij wel. En met haar heb ik er ook op teruggeblikt. En het heeft hem heel veel pijn gedaan deze tijd.
Nou, dat is dan in ieder geval iets wat ik bereid heb. Daar heb ik geen spijt van.
Chockeren was eigenlijk een middel om die aandacht te vragen.
Ja, nou, of ik het echt chockeren moet noemen, maar het een beetje scherp aanzetten, zou ik het eerder willen.
Ja.
Of ironisch, het gebruik van ironie.
Spreek met Wilma Aalderink.
Ja, goedemorgen met Juda Bolink van de Stentor.
Wilma Aalderink maakte van dichtbij mee in welke storm haar man ongewild was beland.
Ik weet niet of u zich dat nog een beetje kan herinneren, maar er was heel veel gedoe over destijds.
Er was heel veel gedoe, omdat zeg maar hun als gemeente hadden besloten dat er ook langs de Duitse graven werd gegaan. Nou, daar is toen vanuit de Joodse gemeenschap heel veel verzet tegengekomen en een vliegtuigje boven Voorde van Voorde is fout en dat soort dingen.
En ja. Uw man was natuurlijk een van de hoofdrolspelers, misschien wel onbedoeld en ongewild.
Gewild, ja, zeker. Ja.
Maar hij is er helaas niet meer.
Nee.
Maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij ook het werk wel eens mee naar huis heeft genomen. En ook met u daarover heeft gepraat. Hoe dat voor hem was. En daarom is eigenlijk onze vraag. Zou u misschien willen meewerken om aan die terugblik, om vanuit uw perspectief te kijken van nou ja, wat dit allemaal voor hem betekende destijds en wat zijn bedoelingen waren?
Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen. Hallo.
Heb je nog geen hand?
Ik blijf natuurlijk altijd de vrouw van.
Ja.
Dat weet je toch wel, dat is de vrouw van de burgemeester. Weet je? Terwijl Henk natuurlijk inmiddels al 7 jaar er niet meer is.
Ja.
Maar hij die keek toch wel van.
Hoe ging haar man om met de kritiek en de heftige uitlatingen?
Ook op wat hij op zijn mail kreeg en zo allemaal. Van, bijvoorbeeld heel veel jongeren die met hakenkruizen en met een sop om zijn nek en dat soort dingen. En heeft de gemeente uiteindelijk nog wel. Zeg maar, aan wat, want dan kunnen ze best achterhalen hè, waar het dan vandaan komt. Maar Henk zegt, hoe meer olie op het vuur gooit, hij zegt, dat moet je gewoon niet doen. Als het 4 mei over is, dan ebt dat vanzelf weg. Want wij woonden toen hier aan de Dorpstraat en dan had hij zijn kantoor, had hij dus aan de wegkant. Toen zei ik in die periode, en dan had je dan deuren, zeg maar, zaten er nog deuren naar buiten in. En van die hele grote ramen waren dat. Dat was een oude stadsboerderij. Mm-hmm. Ik zeg, ga dan maar niet te vaak op je kantoor zitten. Ja, dat is al, denk je bij jezelf, er zal maar een of ander iets zit er gewoon heel enkel glas in. Er zal maar iemand raar doen of zo, hè. Je weet nooit wat voor reacties dat oproept. Ja, daar zat hij dan s'avonds nog vaak te werken. Dus ik zeg, ga maar gewoon in de kamer aan tafel zitten werken.
Naast heftige uitlatingen kwam ook pijn naar boven, uit Joodse hoek. Frits Gies is 91 jaar en maakte als kind de oorlog mee. Hij is Joods en woont in Almen, een dorp niet ver van Voorde. Hij demonstreerde op zijn eigen manier door met de vlag van Israël de dodenherdenking bij te wonen.
Maar dat gaat erover, dan ga je die ga je niet herdenken. Die ga je niet bij halen om de bevrijding te vieren of oorlog. Einde.
Inmiddels wist heel het land dat in Vorden langs een graf met Duitse soldaten zou worden gelopen. Ook Herman Loonstein uit Amsterdam, voorzitter, oprichter en huisadvocaat van Federatief Joods Nederland. Een kleine club die zegt op te komen voor alle levende en omgekomen Joden in Nederland.
Ja. En we zijn er toen op geattendeerd. Ik heb niet heel concreet meer wie dat is geweest, maar of wie dat zijn geweest. Er zijn meerdere geweest, dat weet ik wel. En dat heeft ons aanleiding gegeven om te onderzoeken of het klopt.
Loonstein spant een kort geding aan. Hij vindt het idee uit Vorden grievend en kwetsend.
Nee, dat is dat er Duitsers werden herdacht. Er werd in ieder geval, de bedoeling was om met dodenherdenking aandacht te geven aan Duitse overledenen. Het is 4 mei is nou net niet de dag om aandacht te geven aan Duitsers van toen.
Terwijl heel het land buitelde over de vraag of je op 4 mei ook langs een graf met Duitse soldaten kan lopen, bleef het in Vorden zelf opvallend rustig. En dat lag niet eens zozeer aan de nuchterheid die zo vaak wordt toegeschreven aan mensen uit het oosten van het land. Nee, het waren vooral mensen van buiten die zich druk maakten. Niet de Vordenaren zelf.
Want de jaren ervoor werd er ook al langs gelopen. En niet als onderdeel van de dodenherdenking, maar sommige bezoekers van de dodenherdenking of mensen die dodenherdenking bijwoonden, die kozen ervoor om na afloop ook die gang langs dat graf te maken. En dat gebeurde daarna ook. Niet massaal, maar wel, het gebeurde wel en het gebeurt nog steeds. Nou, de afgelopen 2 jaar niet vanwege corona, maar het zou mij niks verbazen als komende 4 mei het wel weer, dat er gewoon weer mensen langs heen lopen.
Wilma Aaldrink, de vrouw van de burgemeester, weet ook dat dit al langer gebruikelijk was.
De mensen, zeg maar, die graven die daar, van die Duitse soldaten, daar zijn in Vorden dus echt nog familie, zeggen die nog steeds met die ouders van die jongens contact hebben. Ik weet niet hoe het nu mee bedoelt. Die hebben echt al die jaren gewoon contacten. Die bezochten elkaar ook.
Omdat die Vorderse families destijds toen die soldaten ook hebben gezien op het moment dat zij...
Dat contact met die ouders van die jongens is altijd gebleven, ja. Ja. Dus dat is ook wel weer bijzonder
Uiteindelijk was het gewoon een simpele gang langs dat graf na afloop van de herdenkingsceremonie bij de graf van de geallieerden.
Ja, maar wij mochten er niet langs.
Zij mochten er niet langs, inderdaad. De rechter bepaalde dat burgemeester Aaldrink, wethouders en ambtenaren niet langs het graf mochten lopen. Federatief Joods Nederland werd in het gelijk gesteld.
En hier ging dat, ook omdat het dus persaandacht kreeg, ging dat heel erg snel. En maar het meest pijnlijke, zoals dat dus onze achterban werd ervaren, was, want het kon wel eens vaker worden dat er door een organisatie, door een comité iets wordt georganiseerd. Daar word je ook niet vrolijk van. Maar het meest pijnlijke was dat er van overheidswegen, in dit geval van de lokale overheidswegen, aan werd meegedaan. Dat is achteraf praten. Ik denk als het alleen het comité was geweest en de gemeente, CQ, de burgemeester, had geen medewerking gegeven of was niet gegaan. Die had gezegd, ik ga niet. Dan schat ik in dat wij niks hadden gedaan.
Zeker de Vordenaren, ook wel, ze willen ons iets afnemen van die Vordenaren, die gingen ook altijd, nou zeg maar, langs die graven van die dingen.
Ook daarvoor al?
Ja, ook daarvoor. En dat dan in één keer mensen zeggen, hè, vanuit die meneer Loonstra van
Loonstein.
Loonstein niet meer kan. Dat vonden ze wel heel, heel vreemd.
Gelet op de datum is dat begrepen als een herdenking. Gelet op, er bestond geen twijfel dat het denk ik bedoeld was, maar ook als het niet als zodanig bedoeld is, leg ik u uit waarom het zo begrepen is.
Ja, dingen hebben ook andere kanten. Hij werd ook door een Joodse mevrouw opgebeld van 96.
Ja.
Die zei, ik ben zo trots op u dat u gewoon dat initiatief genomen heeft. En heel veel meegemaakt had in de oorlog, en was 96. Dus dat vond ik wel heel, was wel heel bijzonder. Zegt hij. Maar ja, dat zijn dan ook van die dingen van... En dat zij ook zei van dat de ze hoopte dat meer mensen de moed hadden om dat soort dingen te doen. Zo van, want we zijn zoveel jaar na dato, zo van. We kunnen ook niet ons hele leven haatdragend en weet ik wat, dingen gebeuren.
Of ik het nu weer zou doen? Ja, ik denk absoluut als iets gelijks. Hè, dus met name als de overheid daar aan meedoet. Dat er opnieuw actie zou worden ondernomen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, maar het is lastig omdat, er is ook geen onderzoek naar gedaan, dat het toch wel wat teweeg heeft gebracht, ook al is dat vonnis in hoger beroep vernietigd, dat men toch wel bij diverse organisaties, met name overheden, drie keer nadenkt om zoiets gelijks te organiseren. Maar het gaat mij uiteindelijk om het effect. Dus ik zeg dat heel voorzichtig. Maar het lijkt erop dat het dus niet alleen in Vorden succes heeft gehad, maar dat het ook toch wel wat breder succes heeft gehad. Zolang, en dat zal nog wel enige tijd hopelijk zo zijn, de Holocaust survivors in leven zijn, denk ik inderdaad dat je dat respect moet kunnen opbrengen.
Meer vanuit het oogpunt, ja, die jongens die liggen daar, die hebben de oorlog ook niet opgezocht. Hè? Allemaal hartstikke jong, zo die werden net als onze soldaten. Ja, toch? En wat nu gebeurt, hè? Allemaal in de Oekraïne en weet ik wat, die worden maar neergezet en ze gaan.
Ja, kijk, de goede bedoelingen, of de niet kwade bedoelingen die u aangeeft, bij Harteman en als bij anderen, inderdaad, daar gaat het niet bij de slachtoffers om. De slachtoffers worden geconfronteerd met een bepaald feit, geven daar een invulling aan en dan moet je dus als comité moet je daar rekening mee houden bij het organiseren, dat je dus daar ver afstand van moet nemen, qua datum en qua van wijze van organisatie. Dus dat je die slachtoffers nog steeds beschermt.
Kortgedingrechter in Zutphen buigt zich vandaag over de herdenking van vanavond in Vorden. In die gemeente is het idee ontstaan om ook stil te staan bij de graven.
In binnenland en buitenland reppen de journaals over Vorden. Tot op het cruciale moment dat de rechtszaak dient van Federatief Joods Nederland tegen de gemeente Bronckhorst. Dit kort geding vindt plaats op 4 mei, op de dag van de herdenking.
Ja, de zitting die vond plaats op de ochtend. Dat was 4 mei. De rechtszaak vond plaats op 4 mei.
Jij reed hier toen ook rond?
Ik reed zoals wij nu naar de begraafplaats toe rijden, reed ik toen ook naar de begraafplaats. En ik weet nog dat ik langs de brandweerkazerne kwam daar aan de rand van het dorp. Ik woon zelf in Zutphen. En ik reed het langs en ik zag, wat staat daar? Maar er stond gewoon ME. En
de ME stond paraat?
ME stond daar paraat met meerdere bussen. En ik was al halverwege, was ik ook al bij de rotondes richting het dorp. Daar stonden ook al politiebussen op, maar dat kwam omdat er een noodbevel was afgekondigd.
De Vorderse Carolien Brouwer heeft de dag nog steeds op haar netvlies.
Van die dag herinner ik me wel heel erg alle ME-bussen die langs de Kerkhoflaan stonden. En alle media op de begraafplaats. Nou, dat vond ik wel heel indrukwekkend. Nee, wat gebeurt er hier allemaal? En ook het vliegtuigje met het spandoek erachter, Vorden is fout, dat herinner ik me ook nog wel.
Dat vliegtuigje dat was besteld door een man uit Amsterdam, Dennis Pekel. Hij legde duizenden euro's neer en reed die dag 125 kilometer om te zien wat het vliegtuigje teweeg zou brengen.
Goedendag, spreek met Dennis Pekel.
We hebben 10 jaar geleden contact gehad over de dodenherdenking in Vorden.
Ja.
Ja.
Dat kon ik me voorstellen toen ik de naam de Stentor hoorde. Dacht ik, hé, dat is lang geleden.
Nu, 10 jaar later, de vraag. Zou die het opnieuw doen?
Zou ik het weer doen? Ja.
En waarom dan?
Ja, omdat ik van pertinent tegen vermengd ben van de rol van slachtoffer en dader. 10.000 soldaten, zoiets staat me bij. De een is misschien gedwongen in het leger te gaan, wat heel zielig is. De ander heeft zichzelf aangemeld. De een is misschien nog... Je kan dat niet uit elkaar halen. Ik zie gewoon, je hebt slachtoffers en daders. Ik zie dat het liefst, zwart-wit. Dat is ook het meest... het best uit elkaar te houden.
Eigenlijk dat alles maakte dat het 's avonds zoveel spanning zat. En ik weet nog dat ik hier reed, want we rijden nu de begraafplaats op. Dit stond hier helemaal vol. Nou ja, voor de begrippen was het immens druk.
En die spanning?
Ja, die spanning. Ja, de vraag was van wat er zou gaan gebeuren. En dat overheerste. Die hele dode herdenking. Die spanning van wat gaat er gebeuren. Maar we zijn er nu. Zullen we eruit gaan?
Ja.
Waar ik hier nu ongeveer sta. Hier stond dus toen... Bart Hartelman. En Bart Hartelman was de comitévoorzitter van comité 4 mei Vorden. En hij zei zoiets van... Nou ja, de herdenkingsplechtigheid is nu afgelopen. U kan zelf kiezen hoe u deze begraafplaats verlaat. Die maakte dus die lus. En hij werd daarbij... gevolgd door de zonen van een van de geallieerden die hier ligt, die hier voor ons ligt. Niet iedereen, maar pakweg 90-95% van alle aanwezigen, die volgden. Die gingen allemaal er achteraan.
En wie niet gingen, waren dus onder andere de burgemeester en zijn vrouw.
We zijn dan met, ik niet alleen met Henk, maar ook nog wat wethouders, zijn wij daar gewoon blijven staan. Want die wouden toch, en de mensen die gingen er gewoon allemaal maar langs en wij moesten blijven staan. Nou, ik vond het wel verbluffend zo van, iedereen ging toch, ik heb bijna eigenlijk geen mensen gezien die er niet langs gingen.
Ja.
Nee.
Ja.
Van, maar dat was dus tot dat moment onzeker. Jullie staan daar.
Ja, dat weet je niet. Nou, nee. Dan is dat ook wel heel veel mensen die er langs liepen en dan toch even zo'n knikje geven. Hè?
In feite was dit waar de commotie over ging. Over dit langslopen.
Nou, ze liepen gewoon langs zoals je langsloopt eigenlijk. Hoe loop je langs? Ze stopten niet. Ja, dat was...
Dat
vergeet
wat...
niet, daar bij de geallieerden, zeg maar, daar vindt er echt een hele plechtigheid plaats. En... daar worden dingen uitgesproken en dat was hier niet. Eigenlijk iedereen liep langs en sommige mensen wierpen een blik op het graf. Ik denk niet eens dat het de knik was, maar gewoon ze liepen alleen maar langs.
Langslopen. Lodewijk ter Haar, die als eerst een verhaal schreef over het herdenken van nazi's, ziet dit anders. 10 jaar later zegt hij dit.
Kijk, als ze daar ik zal nog eens even iets chockerend zeggen. Als ze daar per se langs die graven hadden willen lopen, dan hadden ze dat moeten doen om erop te spuwen.
De Vordense Carolien Brouwer liep die dag samen met haar man langs het graf.
We zijn gewoon daar naartoe gegaan en hebben toen ook langs de Duitse graven gelopen. En ze zijn vast niet allemaal... fluitend in dienst gegaan. Er is veel verdriet ook, denk ik, aan beide kanten van het front geweest. Net zoals dat het nu speelt tussen Rusland en Oekraïne. Ja, je wordt er nog meer bij bepaald nu dit speelt in Oekraïne. En de oorlog van 1940-1945. Dat leek, zeg maar, dat was geweest. Maar nu komt er weer iets dergelijks. Iets verderop in Europa.
10 jaar later is er geen conclusie over goed of fout. We laten de nuance graag de nuance. Wel is er een bijzonder persoon die we het laatste woord willen geven. Ray Harris. Want de herdenking in Voorde draait jaarlijks om de omgekomen Britten en Canadezen die hier begraven liggen. De zoon van een van hen was ook in 2012 bij de herdenking. Liep hij langs het Duitse graf? Ja. Ray Harris.
I was happy with it. I think it was a long time afterwards, and it wasn't as if you were honoring them or respecting them. It was just acknowledging them, really, for want of a better word. That they too had given their lives, and we just acknowledged that they were there. I think.
Dit was een podcast van De Stentor, gemaakt door Juda Bolink en Nieke Hoytink. Eindredactie Karin Smolders.